Geliefde vrienden van onze grote koning, de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus legde vaak dingen uit met een gelijkenis, een beeldverhaal. En ik wil daar vandaag ook mee beginnen. Er was een keer een Joodse bruiloft, waarop alle gasten gevraagd werden om een fles goede wijn mee te nemen voor het bruidspaar. Want het bruidspaar was niet zo vermogend. Ze hadden lang gestudeerd, zou je tegenwoordig zeggen. Ze hadden geen geld. En daarom werd iedereen gevraagd om een bijdrage te leveren om het feest een succes te kunnen maken. Zo zijn Marianne en ik ook wel een beetje getrouwd. Alle gasten moesten een fles meenemen en die leeggieten in een groot vat. Een groot vat dat bij de ingang van de feestzaal stond. En tenslotte was iedereen binnen en werd het vat onder gejuich naar binnen gerold. En iedereen vulde zijn glas en het feest kon beginnen. Een toast werd uitgebracht op het bruidspaar en het glas geheven. Lechaim, op het leven, zeggen de Joodse mensen dan. Proost. Maar wat gebeurde er toen men de glazen aan de mond zette en begon te drinken? Het werd doodstil in de feestzaal. De gasten keken elkaar verbaasd en wat beschaamd aan. In de stilte klonk de wanhoopskreet van de bruidegom. Want iedereen had maar wat waterig en zuurig sap in zijn glas zitten. Veel gasten hadden namelijk stiekem water door de wijn gedaan en oude zure wijn meegenomen. Ze dachten, een beetje water of wat oude zure wijn, dat valt niet op tussen al die andere goede wijn. En nu vielen ze gezamenlijk door de mand en was de start van het bruiloftsfeest verknald. Gelukkig had de goede vriend nog een vat heerlijke wijn staan en kwam het allemaal toch nog goed op dat feest. Dit verhaal is een goede vergelijking met wat er in de gemeente gebeurt als slechts een paar mensen de kar moeten trekken. En als velen uitgaan van hun eigen belang. De goede wijn wordt verdund en verwaterd. De hartelijke inzet van sommigen verzuurt, omdat maar een paar schouders steeds weer neerkomt. Hoe meer de wijn verwatert, hoe minder de feestvreugde. En we stellen dan niet alleen maar elkaar teleur, maar vooral ook de grote bruidegom, de Heer Jezus. Maar wanneer wij allemaal hartelijk en trouw onze bijdrage leveren, dan smaakt de wijn goed en dan wordt het echt feest. En dat is dus waar ik jullie nog eens voor toe wil oproepen bij mijn afscheid vandaag. Neem in deze gemeente actief je taak op je. Dien anderen met de gaven die je van de Heer hebt ontvangen. En iedereen heeft gaven ontvangen, zegt de Bijbel. De gaven en middelen die je hebt ontvangen. Dat ik mij zo thuis heb gevoeld in de afgelopen 12,5 jaar in deze gemeente, is omdat er zoveel mensen betrokken waren op allerlei manieren met taken in de kerk. In werkgroepen en commissies, bij het pastorale werk, pastoraal werkers, pastoraal ouderling. In kringen en groeigroepen, bij de crash, bij de kinderen, bij de tieners of de senioren. In de combo's, rondom de diensten. Nou, we hebben nog lang niet al, nog niet eens de kosters genoemd, de beamen mensen of de mensen van het geluid en het beeld. Er zijn zoveel, er zijn honderden mensen in onze gemeente die actief een taak innemen. En sommige mensen nemen meer dan één taak op zich. De kerkenraad is er vooral om alle leden te stimuleren en toe te rusten om in hun taak actief te zijn. Niet alleen maar met die specifieke taak die past bij jouw specifieke persoon en bij je gaven, maar ook in het gewone omzien naar elkaar. Ik heb hier wel eens gezegd, naar wie kijk jij om in onze gemeente? Pastoraat is ook iets wat we met z'n allen moeten doen. Dat kan nooit op een paar mensen neerkomen. Je denkt misschien dat je nog vrij nieuw bent, of dat je niet hoort bij de kerngroep van onze gemeente. Maar dat gevoel hebben denk ik de meeste mensen in een groter wordende gemeente. Dus spreek elkaar aan als je naast elkaar zit in de kerk. Na de kerk, ik heb vaak gezegd, het eerste deel, de dienst met elkaar is het gedeelte waardoor we verticaal ons richten op de Heer. Het tweede gedeelte bij de koffie is wanneer we horizontaal met elkaar praten. En dan zijn er ook al die mensen die zeggen, ja, dat kan ik niet, daar word ik verlegen van. Dat ga ik niet doen. Nou, dan hebben we natuurlijk ook wijkkringen en groeigroepen waarin kleine groepen elkaar kunnen ontmoeten. En ontmoetingspunten. We zoveel dingen in het leven geroepen in de loop van de jaren waar je elkaar kunt ontmoeten. En daar klopt het hart van de gemeente, waar je elkaar kent en waar je gekend bent. Wanneer je in deze gemeente zit en nauwelijks iemand kent en niet geïnteresseerd bent in andere mensen, ja, dan kan de gemeente ook niet bloeien. Maar toch komen er momenten in elk mensenleven en ook in elke kerk waarop je denkt, ja, maar mijn flesje is leeg. Er zitten nog maar een paar druppels in. De wijn is op. Ik heb al zoveel op mijn brood. Ik heb zoveel gegeven. Dominee, je kunt het allemaal wel zeggen, maar Heere Jezus, u koning van de kerk, u weet het. Ik ben moe. De wijn is op. Ik moet toch ook aan mezelf denken. Gelukkig zijn er dan vakanties. Gelukkig is er dan pensioen en emeritaat voor mensen die ouder worden. De wijn is op. Dat gevoel dat de wijn op is. Herken je dat niet? Vooral in deze maanden, net voor de vakantie, wanneer er nog veel geregeld moet worden voor een nieuw seizoen, wanneer je weer mensen zoekt die zijn uitgevallen, dan proefde ik dat vaak in de gemeente. Je krijgt niet gemakkelijk meer mensen in beweging, terwijl er nog veel geregeld moet worden. De wijn is op, de fles is leeg. De wijn is op wanneer je al 20 mensen hebt benaderd om ambtsdrager te worden, om zich beschikbaar te stellen, en er nog maar eentje zich heeft bereid verklaard om werkelijk mee te werken. De wijn is op wanneer kinderwerkers en jeugdwerkers uitvallen en je met 3 overgeleven mensen, terwijl je al jaren het hebt gedaan, nog weer een groep van 20 kids naar je toe krijgt. De wijn is op wanneer je er niet in slaagt nieuwe leiding te vinden voor je jeugd. De wijn is soms op bij comboleden, bij kosters, bij kinderwerkers, kringleiders, kerkenraadsleden. Soms is het op in je eigen huis. Soms is het op in je eigen hart, in je eigen leven, in je huwelijk, in je familie, op je werk, op school, in je buurt. Wanneer je alleen maar te maken hebt met gespannen relaties, wanneer je maar doormoddert, terwijl het weinig lijkt uit te halen wat je wel of niet doet. Wie leest er eigenlijk nog dat kerkblad waar wij vanuit de kerkenraad elke keer weer uren mee bezig zijn? Wie heeft er oog voor jouw kind dat worstelt met zijn leven en niet verder komt en steeds verder wegzakt? Wie ziet jouw gemis en jouw verdriet in moeilijke omstandigheden? Je krijgt soms zomaar het gevoel ook in de kerk dat het er allemaal niet toe doet dat de fles leeg is. Ook al vieren wij met elkaar het avondmaal. Maria, de moeder van Jezus, die wist dat haar oudste zoon een bijzonder mens was. Dat had ze meegekregen al bij zijn geboorte. En terwijl het probleem nog niet helemaal bekend is in de hele feestzaal, maar alleen bij de familie, en Maria hoorde waarschijnlijk bij die familiekring dat Jezus er ook is, gaat ze met dat probleem van de wijn naar hem toe. Ze hebben geen wijn meer, fluistert ze Jezus in het oor. Met zijn netwerk, met zijn contacten weet hij vast wel raad. Maar Jezus lijkt daar af te wijzen. Hij zegt, vrouw, wat wil je eigenlijk van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Het was nog te vroeg voor Jezus om echt te laten zien wie hij was. Dit gebeurde nadat de Heer Jezus pas gedoopt was en hij had nog maar een paar discipelen gekozen. Het is nog te vroeg. Wat er vervolgens gebeurde was ook niet openbaar voor iedereen te zien of te merken. Veel gasten zullen het niet eens opgemerkt hebben, dat wonder van water dat wijn werd. Het was vooral een teken voor zijn eigen leerlingen. En van al die leerlingen heeft alleen Johannes het opgeschreven en onthouden, blijkbaar. Wat Jezus jullie ook zegt, doe dat, zegt Maria tegen de knechten. Zij geloofden al in Jezus. Wat Jezus jullie ook zegt, dat advies geldt vandaag ook nog voor ons. Wat Jezus je ook zegt, ook vandaag. wanneer hij je aanspreekt, doe het. Wees gehoorzaam, handel ernaar. Als je zijn stem hoort, wanneer we hier zijn, wanneer de Bijbel opengaat, je hoort zijn stem, je wordt aangeraakt, handel ernaar. Laat niet de woorden van Jezus van je afglijden, zoals water afglijdt van een eend, waardoor allerlei andere stemmen het weer overwoekeren in je hart en in je leven. Want er zijn zoveel stemmen vandaag in ons leven. Luister gelijk naar Jezus en doe er wat mee. Laat het doordringen in je hart. Laat het doordringen in je dagelijkse doen en laten. Laat het je van binnenuit bezielen en veranderen. Dat is de bedoeling van het woord van God. Daarvoor komen wij naar de kerk. Om dan in het leven van alle dag iets uit te stralen van wie Christus is in onze relaties met elkaar. En even later zei de Heer Jezus tegen de knechten, die reinigingsvaten die daar staan bij de ingang, waarmee de mensen hun voeten wassen en hun handen wanneer ze binnenkomen in de feestzaal, het is stoffig buiten, die grote vaten met water, doe die allemaal boorden vol met fris water. Wat zullen die knechten geschrokken zijn. Want dat waren geen kleine kruikjes, dat waren 6 hele grote stenen kruiken, waarin elke kruik wel meer dan 100 liter water zat. En er was geen waterleiding en er was nog geen waterslang in die tijd die je er even in kon leggen. Het water moest gehaald worden, moest gedragen worden van een put in de omgeving of misschien wel van de rivier in de buurt. Er staat niet hoeveel knechten er waren, maar ze hebben er een hele sjouw aan gehad. 10 tot 15 kruiken, die je draagt vaak op je hoofd in die tijd. Hè? En dan is nog maar 1 waterpot vol. Waarschijnlijk zullen er 60 tot 70 volle waterkruiken nodig zijn geweest. Voel je je dan ook wel eens zoals die knechten? Je loopt met de sjouwen, met geluidsapparatuur, met instrumenten, met koffiespullen, met materiaal voor de Bijbelklasse. Je loopt te trekken om die ontdekkingsreis verder te brengen, terwijl het lijkt alsof niemand meer geïnteresseerd is. Je loopt te trekken aan je kring of groeigroep, maar mensen zijn er blijkbaar niet meer voor te porren. Je komt bijna om in de stukken voor een volgende vergadering of een volgend overleg. En soms lijkt het allemaal zo weinig uit te maken. Wie gaat er nou aan het begin van een feest, nadat het feest al begonnen is, die waterkruiken nog weer helemaal voldoen? Wat lopen wij hier toch te sjouwen met al die zware, volle emmers? Waar doen we het voor? Kunnen we niet beter gaan hardlopen, wandelen in het bos? Kunnen we niet beter gaan sporten op zondagmorgen? Maar het mooie is dat de Heer Jezus weet wat hij doet. Dat hele gewone water van onze alledaagse inspanning. Dat gebruikt de Heer Jezus nou juist. Het gewone leven, onze gewone inspanning voor elkaar. Hij gebruikt het in de kerk, hij gebruikt het ook in je huis. Hij gebruikt het op je werk, op school, op jouw eigen plekje. De Heer Jezus bouwt zijn kerk door de trouwe inzet van mensen die op een eigen plekje, vaak op de achtergrond, een taak blijven vervullen. Die trouw zijn. En die zo bijdragen aan de onderlinge verbinding. Met kinderen, met kinderen in de crèche, met baby's, met tieners, met jongeren, met ouderen, met nieuwkomers. Ben je trouw? In het gewone, in het kleine, in de gewone taken waartoe de Heer je roept. Ook al lijkt het zinloos, dan blijkt daaruit iets van je liefde voor de Heere God. Daar rust zegen op. Wanneer je trouw bent in het gewone, in het kleine. Dan word je vaak ook verder opgeroepen voor grotere dingen. Want je doet het niet voor jezelf. Je doet het zelfs niet voor de andere mensen. Maar hij doet het in de eerste plaats voor de Heer zelf. Als een offer voor zijn aangezicht. Jouw leven als een offer. Wat je doet voor de minste van mijn knechten, zegt de Heer Jezus. Wat je doet voor de minste van mijn kinderen, dat heb je ook voor mij gedaan. Ook al geef je maar een glas water. Wanneer je dat doet, dan wordt dat water wijn. Die toewijding, die volharding, dat toont liefde voor hem. En dat smaakt naar de heerlijkste wijn. Wijn, heerlijke wijn, wijn van en voor de Heer. Ik hoop dat die Jezuswijn hier nog vaak en veel geproefd wordt. En niet alleen bij het avondmaal. dan bloeit een gemeente. Ja, en dan zijn er in Johannes altijd meer, diepere theologische lijnen die je gaat ontdekken wanneer je vaak de Bijbel leest. Lees de Bijbel, bid elke dag als je groeien mag, zegt het liedje. En dat elke dag de Bijbel weer lezen is voor mij van levensbelang geweest, voor mijn taak. En het boeiende van de Bijbel, hoe meer je erin leest en herleest en erin graaft, hoe meer schatten er uit tevoorschijn komen. Daarom is het een voorrecht om predikant te mogen zijn. Want dan mag je daar veel en vaak mee bezig zijn en je wordt er nog voor betaald ook. Want die wijn, daar wijst de Heer Jezus veel vaker op. Hij noemt zichzelf de ware wijnstok, waar goede vruchten aan groeien. En die goede vruchten, dat is de wijn, dat is de vrucht, dat zijn de druiven waarvan de wijn gemaakt wordt. In Jesaja 5 bijvoorbeeld, in het Oude Testament, wordt Israël, het volk van God, vaak de wijngaard van de Heer genoemd. Maar in Johannes 15 zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En jullie, de gelovigen, mijn kinderen, jullie zijn ranken aan die wijnstok. Dankzij mij draag je vrucht. En ik verlang dat je veel vrucht draagt tot eer van God. En van die vrucht ontstaat de beste wijn. Vruchten van de geest, die vrede brengen en vreugde. Wij hebben vandaag ook al van de wijn geproefd. Van de Jezuswijn geproefd bij het avondmaal. Want niet alleen bij zijn eerste optreden, de bruiloft te Cana, gebruikt de Heer Jezus wijn, maar hij doet het ook bij zijn laatste optreden. Op die avond in de bovenzaal met zijn discipelen bij zijn afscheid komt weer de wijn op tafel. En dan wordt het genadewijn. Een tastbaar, zichtbaar teken van vergeving en verzoening die het hart vormen van ons geloof. En daarbij verwees de Heer Jezus ook al vooruit naar de oogsttijd. Dat hij zegt, nou, ik zal nu niet meer van de wijn drinken. Maar straks, als ik terugkom, dan zal ik van de vruchten van de wijnstok nieuw drinken met jullie in het koninkrijk van mijn vader. En zo trekt de apostel Johannes prachtige verbanden. De andere discipelen, heb ik me vaak over verbaasd, noemen niet eens dat wonder van water wordt wijn. Misschien waren ze er nog niet bij. Misschien waren ze nog niet gekozen. Alleen Johannes noemt het in zijn evangelie. De bruiloft te Cana als het eerste teken van Jezus. En diezelfde Johannes schrijft aan het eind van de Bijbel, in Johannes 19, over de grote bruiloft van het Lam. Wanneer de Heer Jezus zijn bruid, de gemeente, komt halen. Dan komt de grote bruiloft van het Lam. Het volmaakte feest. Waarbij het levende water dat Jezus schenkt wordt tot de heerlijkste feestwijn. Dan is heel de gemeente de stralende bruid. De week prachtig bruiloft meegemaakt van Stefan en Wendy in ons kleine kerkje. Wendy zong daar een prachtig lied naar Stefan toe als een soort zegenlied. Schitterend. Ik vond het ontroerend. En de komende week hebben we weer een bruiloft van Harm en Marijke, die ik net ook zag lopen. En later in de maand nog weer een keer van Elise Kampman, die trouwt met André Hamoen in het kerkje. Dus deze maand is een beetje de bruiloftsmaand. Dus het is ook terecht dat ik vandaag hier spreek over de bruiloft. Het wijst allemaal vooruit naar die grote bruiloft, de prachtigste bruiloft die zal komen, wanneer wij met z'n allen de bruid van Christus zijn. De Heer Jezus bewaart de allerbeste wijn tot het laatste voor zijn eigen bruiloftsfeest. Dan wordt het volop feest. En al onze vieringen hier wijzen daar naar vooruit. Wij zijn hoopvol onderweg naar die toekomst. En we proeven nu in deze wereld daar ook al wat van. Nou, ondertussen zult u net als ik wat dorst krijgen. Dus het is tijd voor de koffie. En ook over dorst spreekt de Bijbel. Zwijgt de Bijbel niet. Johannes zegt op de laatste bladzij van de Bijbel, laat wie dorst heeft komen en vrij gratis drinken van het water dat leven geeft. Zijn levende water kan in ons worden tot een fontein. Tot een fontein, tot een getuigenis van levend water. Tot Jezus wijn. Dat geven God. Amen.